gemeente van God meer dan een kerk. Dat zei Arjan zo pas. Dat is ons thema. En een tussenzin, genieten in de tuin van de Heer, dat zal nog een keer uit de doeken gedaan worden. Maar dat heeft een beetje te maken met de termen die u in het boek Hooglied kunt vinden. Mijn geliefde heeft een tuin en van die tuin, zegt zij, mijn Heer, mijn geliefde, mijn bruidegom, komen in zijn hof of in zijn tuin. En iets verderop in datzelfde bijzondere boek, ik ben gekomen in mijn tuin. Dan noemt de Heer die tuin zijn tuin. En dat heeft dus te maken met de hof van Eden, waar Adam en Eva, nadat ze zondigden, uit verdreven zijn. En er komt dus een bijzondere plek voor terug. Maar dat komt nog. Vanavond, en we hadden al onderwerpen van, was er vroeger ook al zoiets als een gemeente, als een kerk? Heeft Israël daar iets mee te maken? De antwoorden zijn nog te beluisteren. Spraakverwarring opgeheven. Merkwaardig genoeg heb ik een aantal reacties gekregen uit het land, ver weg hier vandaan, over dat onderwerp. Dat hebben ze beluisterd, daar hebben ze na zitten pluizen. En nu het vierde onderwerpje, vernieuwd of compleet anders. Dat betekent dus die gemeente van God. Is dat een vernieuwde versie van wat er al was? Dat is de insteek van de titel. Of is het compleet anders? Nou, het laatste. En dan kan ik aan me zeggen en u zegt, we gaan een kop koffie drinken. En dan denkt u, nou, dan is dat klaar. U niet helemaal rustig, ik ook niet, eerlijk gezegd. Zaterdag, jongstleden, belde ik een lieve vriend van mij, van ons, Alzheimer. Heel moeilijk. Hij heet Wim. Wim, ik zou je een tekst voorhouden. Ik wil je een tekst aanreiken. Dat was Galaten 4, vers 4, dat heb ik niet gezegd voor de telefoon, maar toen de volheid destijds gekomen was, toen stopte ik en hij zei, zond God zijn zoon. Ik hoor janken. Dat stukje geheugen was dus kennelijk intact nog. Voor mij was het een test, maar wel een hele warme. Ik denk ook niet dat dat zo gauw weggaat. Ik ken heel wat mensen die van diezelfde kwalen hebben. Alzheimer of dementie, hoe je het ook allemaal formuleert. Maar er blijft van het geestelijke toch nog heel veel over. Heel veel. En dat zit ergens. Opgeslagen. En ik gebruik dat nu vanavond. Toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn zoon uitgezonden, staat er letterlijk in het Grieks. Dat betekent zoals een zendeling uitgezonden wordt door een gemeente, of een vrouw of man, maar wat dan ook, maar iemand wordt uitgezegend, uitgezonden naar een bepaald oord, een bepaald land. Zo heeft God zijn zoon uitgezonden. Dat woord is gebruikt. De Heer Jezus is als de zendeling, de gezondene, uitgestuurd. En die is ook in Nederland terechtgekomen. Op de een of andere manier hebt u kennis met hem gemaakt. En dat bijzondere is tot heil en tot zegen voor allen die tot geloof in de Heer Jezus zijn gekomen. En ik hoop ook dat ik dat als uitgangspunt kan nemen, dat we allemaal de Heer Jezus kennen. Ik vertrouw erop dat dat wel zo is. In elk geval gaat het vanavond over iets bijzonders. God heeft altijd een getuigenis op aarde gehad. Dat heb ik ook in de vorige studies willen etaleren. In de tijd van Enos en Enoch begon men al de naam van de Heere aan te roepen. Noach, heel bijzonder getuigenis met een altaar en een offer en hele bijzondere dingen. Henoch, iets daarvoor, wandelde met God. 2000 jaar verstreek vanaf Adam tot aan Abraham. Echt, dat is een hele periode hoor. Dus veel, net zo lang als dat Israël bestaan heeft. Dus 2000 jaar getuigenis van God op aarde zonder Israël. Dat moest toch komen. Toen kwam de spraakverwarring, waarom die term spraakverwarring opgeheven de vorige keer aan de orde is geweest. En uit de torenbouw van Babel is één taal, één man weggehaald, Abraham. Met die ene taal, met die ene man, is de Heere een nieuwe route gegaan. Dus niet meer allen, maar alleen de nazaten van die ene man, de zonen Abrahams. En die Heer heeft weer 2000 jaar met dat volk zijn getuigenis willen gedenken. En dat heeft hij gedaan door persoonlijke contacten, maar ook later met een tabernakel in hun midden, weet je wel, in de woestijntocht. En nog weer later met de tabernakel in het land, in Silo, is waar Samuel opgroeide. Daar stond de tabernakel toen. En toen ging het niet goed, weer niet goed. En toen heeft David een plek aangewezen gekregen waar de Heere zijn naam wilde laten wonen. Het was niet eens zijn verdienste. Het was zelfs zijn falen, want hij ging het volk tellen. En dat had eigenlijk niet gemoeten. En toch heeft de Heere in dat negatieve van David, en daar wil ik mijn naam laten wonen. Wees hem een plaats aan de dorsvloer van Arauna of van Ornan. Ik weet niet of u daarvan op de hoogte bent. Blijkt precies dezelfde plek te zijn waar Abraham ooit zijn zoon op het altaar legde. Nou, dan gaat het je al een beetje duizelen. Hoe is het mogelijk? En daar zou dan de naam van de Heere gevestigd kunnen zijn, is gebeurd in de tijd van Salomo. Die mocht daar een tempel bouwen. Die heeft daar op die plek het huis van de Heere gestalte mogen geven. En daar is de Heere ook gaan wonen. En je zou zeggen, nou, super, geweldig, vasthouden, niet laten wegvloeien. Ging weer mis. Tijd van Jeremia. Gaat dat huis stuk, gaat kapot. Wordt door Nebukadnezar radicaal kapot geslagen. De veelbelovenden worden als ballingen naar Babel gebracht. Irak, van toen heette Babel, Babylonië. En daar hebben ze 70 jaar moeten wonen. Volgens het boek Jeremia zou er 70 jaar verlopen, hoofdstuk 29 Jeremia. Daar vindt u dat heel precies. Het komt niet vaak voor dat een profeet, Jeremia in dit geval, aan een andere profeet, Daniël in dit geval, ver uit elkaar een brief schrijven. Maar die brief van Jeremia in hoofdstuk 29, Jeremia 29, is in de handen van Daniël terechtgekomen. En die heeft gezegd, wacht eens even. Hij keek op zijn horloge en zei, aha, 69. Nog één jaar en ik claim dat. Ik leg mijn hand daarop. En ze zijn terug mogen keren. Ezra, Nehemia, die tijd. En ze mochten de herbouw van de tempel plaats laten vinden. Is gebeurd zonder de ark van het verbond. Zonder de Shechina, de wolk van glorie, zonder de heerlijkheid van toen, van daarvoor. Maar toch, die tempel stond er nog toen de Heer Jezus hier op aarde kwam. En toen heeft God zijn zoon uitgezonden. Galaten 4:4, prachtige tekst voor kerst hoor, als je nou toch een mooie tekst wilt. God heeft zijn zoon uitgezonden toen de volheid van de tijd gekomen was. Toen het exacte, het juiste moment was aangebroken. Toen. En nu zegt de Heer Jezus dat zelf in een bepaalde gelijkenis. Weet u wel, de gelijkenis van die wijngaard die aan landlieden in beheer gegeven wordt. En dat de Heer van de oogst dan zegt, het is de tijd van de oogst, het is de tijd van de vruchten, het is de tijd van het incasseren van mijn opbrengst, van wat mij toekomt. Ze hebben diegene die kwam om dit op te halen eruit gegooid, en de andere hebben ze gestenigd en de derde hebben ze weggestuurd. Ten slotte zegt die Heer van de oogst, ik heb nog één zoon, die zal ik uitzenden. En toen hebben ze gezegd, dat is de erfgenaam. Laten we hem doden, dan is dus de erfenis van ons. Ze hebben hem eruit gegooid. Uit dat gebied waar vreugde, waar blijdschap alles zou zijn. Daar spreekt een wijngaard van. Dat wat het hart van God en mensen vrolijk maakt. Richteren 9 vers 13, maar dat is wijn. Wijn wordt misbruikt door de duivel, maar het is op zich prachtig. En wat het hart van God en mensen vrolijk maakte, dat is aanleiding tot een verwerping van de erfgenaam van alle dingen geworden. En toen zat de Heer Jezus, nu zeg ik het heel voorzichtig, op de helling van de Olijfberg. Hij had net dat gesprek met zijn vader gehad. Vader, indien het mogelijk is, laat de drinkbeker aan mij voorbij gaan. Hij was op de Golgotha, vlakbij Golgotha. Maar hij was op de Olijfberg om daar te bidden. De discipelen waren op enige afstand nog te vinden. Maar eigenlijk was hij helemaal alleen. En toen is hij de helling van de Olijfberg afgegaan. En daar heeft hij gezeten. Er is nu een plekje, als u daar ooit geweest bent of komt. Dominus Flevit. Zo heet dat nu, de Heer weende. Kapelletje. Voor mij is dat altijd zeer emotioneel. David heeft geweend, voor zover ik het kan zien, misschien wel helemaal precies, maar kan ik u niet bewijzen op de vierkante meter. Maar toen David verworpen werd door zijn zoon Absalom, is hij de helling opgeklommen. En nu heeft hij daar op die helling ook geweend. 2 Samuel 15 zegt dat David weende. En het Lucas Evangelie hoofdstuk 19 zegt, Jezus weende op dezelfde plek. En u kunt dat betwisten door te zeggen, u weet dat niet precies. Misschien zitten er wel 10 meter tussen. Het is u gegeven. Maar het is wel op de helling van de Olijfberg. In beide gevallen. Dat is bewijsbaar. En dat maakt het zo bijzonder. Maar dat maakt ook het onderwerp van vanavond zo essentieel. Want daar heeft de Heer Jezus gezegd. Och, hadden jullie op deze dag erkend wat tot jullie vrede diende. Maar jullie hebben niet gewild. En dan komt dat afschuwelijke vonnis. Geen steen zal op de andere gelaten worden. Niets, alles wordt afgebroken. Dus dat wat er ooit aan Gods gebouw is geweest, dat gaat weg. Dat gaat echt helemaal weg. Er blijft niets van over. En dan sterft de Heer Jezus. Gelukkig bidt de Heer Jezus. Het eerste kruiswoord, 1 van de 7. Of het eerste van de 7. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ik vind dit zo gaaf, zo bijzonder, dat de Heer Jezus op hetzelfde moment zegt, het oordeel komt en er blijft niets van over. Het gaat, en toch dat gebed. Ze wisten het niet. Ze wisten niet beter. En als je een doodslag pleegde volgens Exodus 21, niet met voorbedachte raden, maar dat God het je hand liet overkomen, dan zou er een vrijstaat zijn. Dat is de tekst voor Israël, dat er nog een keer een herstel plaats zal vinden. De tekst is hier. Omdat hij zei, Ze komen terug in hun eigen bedoeling. Dat gebeurde met die doodslager die zonder opzet iemand zou hebben gedood. De zonde toen aan de Heer Jezus voltrokken wordt onder de noemer onwetendheid gebracht. Dat is super. Dat is buitengewoon. En dus is er, zoals Exodus dat precies zegt, als je dan in je vrijstaat bent, dan moet je daar blijven tot de dood van de hoge priester. En als die hoge priester dan gestorven is, dan kun je teruggaan naar je eigen bedoeningje, naar je eigen boerderijtje, naar je eigen kaveltje. De hoge priester, ze zullen zien op hem die doorstoken werd. En ze kunnen teruggaan naar hun eigen land, naar hun eigen erfdeel. Dit is zo gaaf. Dit is een teerheid en een compleetheid waar je wat koude rillingen van krijgt. Maar dat mag wel een keer. Maar wat ik daarmee zeggen wil is, dat oude is niet te herstellen. Ja, dat wordt hersteld, maar dat is niet het komen van de gemeente. En vanaf dat moment zou je eigenlijk moeten realiseren, als het om de gemeente gaat, die op dat moment als getuigenis van God op aarde wordt gezien, een woonstede van God, niet letterlijk in Jeruzalem, maar een woonstede van God in de geest, Efeziërs hoofdstuk 2. Als je dat ziet, dan moet je dat niet aan Israël koppelen. De fout van vandaag is dat we ofwel zeggen, het gaat alleen maar over Israël, dat is de ene stroming die vrij krachtig geworden is. In Nederland, maar in heel de wereld misschien. En de andere stroming is dat Israël überhaupt geen been meer heeft om op te staan. Wat Luther en wat Calvijn zelf altijd gezegd hebben, dat Israël, dat is voorbij. Dat is een station, dat hebben we gepasseerd, dat is weg. Als ze wat willen, moeten ze bij de gemeente komen. Dat mag, gelukkig. Paulus was er één van en Petrus was er één van. En Jacobus en Johannes, velen. In Nederland, Isaac da Costa bijvoorbeeld, was er velen. Ik ken er een hele rij, gelukkig. Dat mag altijd. Maar het volk Israël als geheel is terzijde gesteld. Voor altijd? Nee. Want de Heer Jezus heeft gebeden, vergeef het hun vader, want ze weten niet wat ze doen. Ze komen terug. Ze komen ook terug. Dat gaat gebeuren. En nu is er iets anders gekomen. Dus vanaf het moment van kruisiging en de uitstorting van de Heilige Geest korte tijd later, is daar ineens een nieuw getuigenis ontstaan. En de Heer Jezus heeft dat ook gezegd van tevoren. Die heeft aan Nicodemus gezegd, dat was de man die de Joodse leer kon onderbouwen en kon doseren. Weet je wat, Nicodemus, de schriftgeleerde, de fariseer die les gaf in de school van Gamaliel, voor zover ik het begrijp, waar Paulus een opleiding had en Stefanus, de eerste martelaar. Daar is Nicodemus leraar van Israël geweest, de leraar van Israël, zo wordt hij genoemd, in Johannes 3. Daar heeft Nicodemus gezegd, hoe kan dat nou? Waar heb u het over? Wat zei de Heer Jezus daar dan? Niet de zonen van Abraham, niet de nazaten van Abraham en Sarah, maar die uit God geboren zijn. Wedergeboorte. Niet nog een keer, helpt niks, kom je er net zo uit. Van God uitgeboren. Vanuit de hemel geboren. En daarom is er een nieuw getuigenis op die Pinksterdag ontstaan. En dat nieuwe getuigenis, toen ontstaan, spraakverwarring opgeheven. Waardoor? Nou, ze spraken daar gelijk in talen en iedereen die denkt, verdraaid, we horen onze eigen taal waarin wij geboren zijn. Het gaat niet om charismatische ontwikkelingen nu in mijn verhaal, maar het gaat erom dat daar op dat moment de spraakverwarring wordt opgeheven. Dan is het niet meer alleen voor Israël, Voor zover we weten heeft Jezus nooit in talen gesproken. Alleen maar tot de verloren schapen van het huis Israëls gesproken. Dat heeft hij gedaan in de taal die daar gebezigd werd. Er is nooit sprake van geweest. Maar dan ineens open. Dat wat toen een oordeel was, wordt dat op dat moment weer het geheel. En dat is ook precies wat Nicodemus moest leren in het gesprek met de Heer Jezus. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, u kent die hele bekende. Opdat een ieder die in hem gelooft, een ieder, niet alleen de nazaten. Toen de Heer Jezus op aarde was en met zijn dienstwerk bezig was en de discipelen uitzond, heeft hij gezegd, ga alleen maar naar de schapen Israëls. Niet naar de heidenen, niet naar de Samaritanen, alleen naar de schapen van Israël. En toen hij gestorven was, naar iedereen. De deur ging wijd open. Is gelijk gedemonstreerd bij de uitstorting van de Heilige Geest. We horen in de taal waarin wij geboren zijn. De Meden en de Parten en de Elamieten en de inwoners van Israël, Mesopotamië, van Syrië. Ze worden ook nog allemaal genoemd. Allerlei landen, streken. Ze hebben gehoord de grote daden die God liet verkondigen. Schitterende toekomst. De gemeente is ontstaan. Is er nu een voortzetting van? Nee, duidelijk niet. Want de toezeggingen, wat zijn de zegeningen dan voor die gemeente? De toezeggingen van Yahweh zijn totaal anders. Uit God geboren, dus niet uit Abraham, niet uit vlees, niet uit de man, niet uit de wil van het vlees, maar uit God geboren. Dus het heeft niks met geslachtslijnen te maken, niks met wat God ooit ging doen met Abraham, niets daarmee te maken, nul. Een totaal andere insteek. En dat verschil, lieve broeders, zusters, is heel essentieel. En dat is niet omdat mijn inzicht of onze kennis daar een rol in moet spelen, maar dat u begrijpt dat als u vandaag lid bent van de gemeente, deel uitmaakt van het lichaam van Christus. Hoe kom je daarbij? Moet je dan een cursus lopen? En is die cursus in Emmen? Of moet je daarvoor naar Nijverdal? U bent welkom voor een bak koffie. Maar u, dat mag hier ook. Hier. En de Bijbel vertelt u dat als u gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus, dus die toen verworpen werd, die toen niet geaccepteerd werd, dat is dus die erfgenaam van de wijngaard die toen buiten die wijngaard is gegooid en daar gestorven is en daar gedood is, ze willen hem ook stenigen, gekruisigd is. Ieder die dat gelooft, wie in hem gelooft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel. En dat schitterende is gebeurd. U weet niet welke rijkdommen u in de schoot geworpen zijn. Een lawine aan zegeningen. Schitterende dingen. Ga ik u iets over lezen. Efeziërs hoofdstuk 1. Vers 3, heel bekend, u kent het waarschijnlijk uit uw hoofd. Misschien is het wel onlangs, misschien wel afgelopen zondag in uw eigen gemeente geciteerd. Efeziërs 1, vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle vierkante meters in het beloofde land. Nee, met alle geestelijke zegen in de... Ja, is dat Nederland? In de hemelse gewesten, in Christus, omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem, dus in Christus, uitverkoren heeft, opdat we heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. En heeft ons voorbestemd als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf. En dan moet u dat voor uzelf misschien een paar dagen... Iedere keer, ik wil u geen mantra opleggen, weet je wel. Iedere keer dezelfde spreuk herhalen, een soort ritueel. Maar probeer het nu eens, tot je door te laten denken. Dat God zegt, weet je, toen Israël nee zei, Toen heeft God niet gezegd, nu zal ik iets nieuws creëren. Toen zei hij, ik ga niet plan B uit de kast halen. Nee, ik ga nu plan A uit de kast halen. Dat is gebeurd. Dat was er al. Voor de grondlegging. Voor Adam en Eva dus. Voor die eerste 2000 jaar. Van Adam tot aan Abraham. Ver, dus ook ver voor de tweede periode van 2000 jaar. Van Abraham tot aan het kruis. Voor de grondlegging van de wereld. Voordat er überhaupt iets was. Voordat er hunebedden waren. En de Hunebed Highway moest nog worden uitgevonden. Voor die tijd. Was er een plan. En dat plan krijgt nu ineens gezicht. Dat is het nieuwe. En daarom mijn stelling. Is dit een vernieuwde versie van? Nee. Dat is het niet. Het is compleet anders. Gij, je kent die tekst, hè? Geheel anders. En dan ineens gaat die tekst veel meer zeggen dan, ja natuurlijk, iedereen had zwarte schoenen aan, ik had bruine schoenen, veel leuker, geheel anders. Nee, het heeft niet te maken met uw kleding, het heeft niet te maken met uw visie. Het heeft te maken met het raadsbesluit van Yahweh. Wat ze in het huis van de Vader, voor de grondlegging van de wereld, hebben besloten om in Christus iets nieuws te creëren. Een compleet nieuwe situatie. Echt nieuw. Ik ga nog een stapje verder. Als Petrus zich in zijn tweede brief uitput om eens een beetje te vertellen over hoe dat dan zit en wat er nog allemaal komt, dan gebruikt hij een term die u alleen maar daar bij hem vindt, dat u deelgenoot van de goddelijke natuur bent geworden. Ja, maar dat gaat heel ver, hè? Deelgenoot, wil je daarmee zeggen dat ik God ben? Nee, dat zeg ik niet. Maar wel dat God God is en dat ik bij hem hoor en dat ik het leven heb wat van hem is. Deelgenoot van de goddelijke natuur geworden. Kunt u zich dat voorstellen? Heeft dat ooit iemand uit Israël gehoord? Of iemand daarvoor in die eerdere periode van die 2000 jaren? Nee, niemand. Niemand heeft dat ooit gehoord. En jij wel. Jij bent zo gezegend. God had dit al voor je klaar liggen. Van Jeremia staat in hoofdstuk 1, weet je wat, als hij geroepen wordt, voordat je in de moederschoot ontvangen werd, had ik je al geroepen. Nou, ik had er een inleiding over afgelopen zondagavond. En toen dacht ik, nou, voor de conceptie, ik bedoel niet over anticonceptie, maar probeer het eens. Voordat er überhaupt een conceptie plaatsvond tussen Hilkia, vader van Jeremia, en zijn vrouw. Hij gaat geboren worden. Daar had God zijn vinger erop. Voor die tijd al. Dus niet van 2 weken, 3 weken, 4 weken. Mag wel. Maar dit gaat nog verder. En dat is nu precies waar ik naartoe wil. Toen je tot geloof in de Heer Jezus kwam, dan was je misschien 20, ik was waarschijnlijk 22 ongeveer, toen het heel helder werd, wel geïnteresseerd. En ik heb ook wel gevraagd en gedebatteerd, gediscussieerd. Dat gaat heel goed. Als je een beetje gebekt bent, dan heeft de dominee een moeilijke aan mij. Dat had hij ook. Maar ik vind hem aardig en die dominee vond mij ook aardig. We hebben best goede gesprekken. Maar ik kende de Heer Jezus niet. Ik had geen leven uit God. Maar als je dan tot geloof komt en je krijgt op een bepaald moment door dat voor je er überhaupt was, voordat mijn vader en moeder gingen trouwen. Of nou ja, al die facetten gingen doormaken. Dat God zei, die dato, die wil ik hebben. Die is van mij. Daar heb ik een plan mee. Maar vul nou je eigen naam eens in. Komt dat omdat ik die en die als ouder heb? Dan kom je op de basis van Israël. Als je dan maar uit Abraham afstamt, ja, dan hoor je bij het volk. Dan ben je een echte Israëliet. Nee, niet uit de man. Nee, niet uit het vlees. Uit God geboren. En voordat er überhaupt iets was. Dan staat je verstand stil. En dan weet je niet wat je zeggen moet. Dan moet je maar niks zeggen, denk ik. Je moet een keer op je knieën vallen. Zeg, Heer, dank u wel. Ik snap het niet, maar ik wil dat enorme cadeau van u eigenlijk aannemen. Nou, dat gezelschap vormt nu de gemeente. Deze mensen. Dat is echt nieuw. Dat is volstrekt nieuw. En dat nieuwe gezelschap hoort hier ook niet, zegt de Bijbel. Dat is een hemels volk. Dat is bedoeld voor de hemelse gewesten. Die hebben hier niks te zoeken. En ineens komen al die teksten, die je wel kent hoor, die komen naar je toe. Ja, dat is ook zo. Neem de wereld. Ja, mooi roep, mooi gezang. Zing ik graag. Geef mij Jezus. Daar bedoelen we eigenlijk mee. Nou, als de wereld corona heeft, dan heb ik niks. Dus geef mij Jezus dan maar. Sorry hoor. Maar het gaat altijd een beetje om, wat schuift het van ons? Word ik er beter van? Maar probeer nu eens te bedenken dat de Heere, de Yahweh, jou bedoeld heeft om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Dat is een andere tekst. Zo pas zei ik, deelgenoot van de goddelijke natuur. Maar aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig. Zet er maar een is gelijkteken tussen. Tussen de eerste wat Petrus zei in 2 Petrus 1 en die andere tekst. Aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig. Opdat hij, niet opdat ik daar ga gloreren, maar opdat hij de allerhoogste zal zijn binnen dat gezelschap. De eerstgeborene onder vele broederen. De eerstgeborene is altijd de hoogste in rang, de hoogste van dit programma. En wat prachtige dingen krijgt u dan aangereikt. Het ene is nog dieper gaand dan het andere. En nu zegt de Bijbel dat je, als je dan gelooft in het werk van de Heer, dat de Heilige Geest in je komt, onderpand, voorschot van de toekomstige erfenis. Ja, ik weet het wel, je kunt niet, als je brood nodig hebt en je hebt geen geld bij je, bij de bakker zeggen, nou, ik krijg straks een erfenis. Bakker, daar wil je niet van weten, maar dat is zo super, dus je kunt mij die broodjes wel zo meegeven. Dan zegt hij, nou, dan laat u ze maar staan, ik heb toch liever een paar eurotjes. Dan kun je niets meer betalen. Maar de Heilige Geest in jou is een onderpand, een voorschot op die toekomstige erfenis. Met andere woorden, je kunt nu genieten, je bezighouden, je kunt je nu verplaatsen in je gedachten, in je lofprijzing misschien, in je aanbidding, in het danken van, ja, maar daar bij uw troon, daar knielt alles, daar buigt iedereen. Er is niemand die zijn mond houdt. Ze zingen een nieuw lied. Allen die daar zijn, zullen daarin meegaan. Onderpand van een toekomstige. Nu, jij. Maar er is nog iets gebeurd. Toen de Heilige Geest in jou kwam, en dat onderpand van de toekomstige erfenis in je ging wonen, van jouw lichaam, niet alleen van je mond, niet alleen van je hersens, maar van je lichaam een tempel maakte, tempel van de Heilige Geest. Toen heeft hij je in het lichaam van Christus gevoegd. Zegt de Bijbel. Dat is gedoopt met de Heilige Geest. Natuurlijk gaat de criticus aan de haal met zo'n tekst. En die begint te zeggen, ja, maar dan ga je in talen spreken. Ja, goed Drents en goed Grunnings achter elkaar. Nou, Fries is een beetje moeilijker misschien voor jullie Drenten. Sorry voor zo'n stomme opmerking, maar daar gaat het dan ineens over. Dat staat nergens. Door de geest tot één lichaam gedoopt. Dopen betekent altijd bij elkaar brengen, toevoegen tot. Ook de waterdoop, tot het huis van God gevoegd. Bij hem gevoegd, aan hem toegevoegd. Maar de doop met de Heilige Geest, door de geest tot één lichaam gedoopt, dat betekent dat de Heilige Geest ons toen we tot geloof kwamen, aan het lichaam van Christus heeft toegevoegd. Hij het hoofd en wij de leden. U hoort bij hem. Hij is het hoofd en u bent onlosmakelijk met hem verbonden. Niet als u nu maar heel veel teksten uit uw hoofd leert, of als u maar heel getrouw alle dingen doet die hij... Nee, of wat onze kerk voorschrijft, of wat onze groep gewoon vindt, normaal vindt. Nee, door de geest tot het ene lichaam gevoegd. En onlosmakelijk, onafscheidelijk verbonden met hem die het hoofd is. Onze Heer Jezus. Dat is heel anders. Dat is echt anders. En dat gezelschap is nu op aarde. Lichaam van Christus. En alsof dat nog niet genoeg was, heeft de brief aan de Efeziërs ook nog gezegd dat we als een bruid aan die man, die ene bruidegom, zijn geklonken. Vastgeklonken. Efeziërs hoofdstuk 5. Maar een vrouw, u kent het wel, tekst bijna bij elk huwelijk voorgelezen. Ik heb het ook gedaan hoor, bij alle huwelijks en zegeningen die we mochten doen. En geprobeerd duidelijk te maken dat er niet een soort slaafse toestand is tussen man en vrouw, maar dat er wat anders is. Dit geheimenis, deze verborgenheid, zo wordt dat genoemd in Efeziërs hoofdstuk 5, is groot, maar ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. Bruid en bruidegom. En Efeze 1... maar dat ga ik nu met je lezen. Vers 22. Ik zou het hele stuk wel willen lezen. Want dat heeft er allemaal mee te maken. Echt alle teksten in Efeziërs hoofdstuk 1 en 2 hebben daarmee te maken. Maar Efeziërs 1, 22. Hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Nou, dat denkt u. Ja, dat is ook zo. De Heer Jezus zal Heer zijn over alles. Dus alles knielt, alles buigt voor hem. Maar hij heeft hem als hoofd over alle dingen, dus dit als uitgangspunt nemend, alles aan hem onderworpen. Maar als zodanig heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, en de vervulling of de volheid van hem, die alles in allen vervuld. De completering van hem. Zoals Adam, toen het begon, niet compleet was zonder Eva. Ik zal een hulp tegenover u maken. Ik zal je completeren. En Eva al in Adam zat, voor ze geboren werd. Sorry, is nooit geboren. Voor ze eruit kwam. Voor ze gezien werd. Staat er al in. Het enige wat nog moest gebeuren, de zijde moest nog doorstoken worden. Een rib. Precies hetzelfde woord in het Hebreeuws. Zijde en rib. Die enorme samenhang van woorden en dingen. Completeren. Maken hem, onze Heer Jezus, compleet. Man en vrouw schiep hij hen. Dat is nooit zichtbaar geworden in de oude tijd. Nooit. Dat is nieuw. Helemaal nieuw. Deze verborgenheid, dit geheimenis, Efeze 5, is groot. Dit geheimenis. Deze gemeente is gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, zegt deze brief aan de Efeziërs. Van de apostelen denkt u, ja, die kom ik weer tegen in het laatste Bijbelboek, dat is de fundamenten, daar staan de namen van de apostelen. Maar de profeten dan? Ik heb hier wel eens heel voorzichtig één tekst genoemd, hier, zoek hem maar even op, het is een heel belangrijk nummer. Tenminste, ik denk dat het belangrijk is, maar daar moet je er zelf maar over nadenken. Jeremia 31. Jeremia 31. Dat gaat over het herstel van Israël. Er komt een moment dat Israël terug mag komen. Jeremia heeft daarvan verteld hoe ze faalden en hoe het oordeel zou komen, maar ook hoe het herstel zal zijn. Dat is dus wat de Heer Jezus gebeden, Vader vergeef het hun. Jeremia 31, vers 22. Hoe lang blijft u draaien, afvallige dochter? Het gaat over Israël. En dan komt de zin die ik eigenlijk aan u wil meegeven. Voorzeker, de Heere heeft iets nieuws geschapen op de aarde. En wat is het nieuwe? Een vrouw zal een man omvatten. Nou, dan denkt u, zo, is dat nieuw? Als Isaac aan het minnekozen is met zijn vrouw, wat is er toen gebeurd? Dat staat in het Genesisboek. Is dat nieuw? Nee, dat is het dus niet. Het is niet, laten we zeggen, een knuffel. Of toenadering tot elkaar zoeken. In de toekomst staat hier, als hij komt, als die toekomst aanbreekt, als hij terugkomt, als hij staat op de olijfberg, als die olijfberg midden doorsplijt, dan is die niet alleen. Als het herstel van Israël zich aandient en inzet, dan is er bij hem al een vrouw die hem omvangt. Wie is die vrouw? Gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten. Hier heb je één profetie, maar er zijn veel meer profetieën. Waaruit blijkt dat als de Heer Jezus komt in heerlijkheid en in glorie, om zijn naam hier op aarde te vestigen, om de zegentijd, 1000 jaren zegen, te laten aanbreken, dan is hij niet alleen. Zacharia, een andere profeet, zegt, en als hij komt en zijn voeten zullen staan te die dagen op de olijfberg, die zal daar midden door splijten. Maar wat zegt Zacharia daarbij? En alle heiligen met u. Dan blijkt hij niet alleen te zijn. Dan zijn wij daarbij. U en ik zijn als bruid en bruidegom verbonden. En daarom is het niet alleen een lichaam van Christus, hij het hoofd, wij leden. Maar we hebben ook nog een completerende, ja, moeilijke woorden hoor. Een samenvoegende, een aaneenvoegende positie. We mogen hem completeren. Hij, en daarom is dat wonder van man en vrouw in de schepping gelegd. Natuurlijk wordt het verknald. Natuurlijk komen er dan mensen die zeggen, nou ja, als je als vrouw geboren bent en je voelt je man, dan moet je dat maar veranderen, een transgender toestand. Even, een lawine gaat over je heen. Weer verwijdering in de gemeente, weer gedoe in de besprekingen. Maar laat nou even die gigantische verwildering van vandaag los. En ga nu eens zeggen, ja, dit is helemaal nieuw. Bruid en bruidegom. Heer Jezus, ik wil u zo graag zien. En de bruidegom zegt, ik wil jou zo graag zien, Hooglied 2. Ik wil je zo graag horen. Komt u in mijn tuintje, Heer Jezus, sorry hoor. Komt u in mijn hof? Ja, zegt hij, ik kom in jouw hof. Daar wil ik wonen. Het paradijs is gesloten. Dat is weggegaan door de ontrouw, door de zonde van de mens. En nu komt het terug. De Heer Jezus vindt zijn vreugde in u en mij, in ons. Dit is zo teer, zo bijzonder beschreven. Als u mij vraagt, vernieuwd of compleet anders? Ja, dit is compleet anders. Ja. Dit wordt zo kostbaar dat u daarover door gaat denken. Dit gaat in uw hoofd rondzingen, maar ook in uw hart. En dit wordt een loflied. Heer Jezus, we prijzen u, we danken u, we roemen uw liefde en uw genade. En we hebben het allemaal te danken aan dat plan dat ooit is bedacht voordat er überhaupt zonde was, voordat er überhaupt iets misging, is daar een plan bij God ontstaan om dit mogelijk te maken. En dus is er ook een lam voorgekend voor de grondlegging van de wereld. Voordat er überhaupt een verkeerde zonde, een verkeerde gedachte bestond, is er al een lam die zei, ik kom, o God, dat regel ik. En dat heeft hij gedaan. Dat is de Heer Jezus. Weet u, dan wordt de schrift zo schitterend. Het is niet een soort, laten we zeggen, legpuzzeltje. En ik heb nu eventjes gauw alle stukjes op een goede plek gelegd. Maar dit is wat de Heilige Geest in jou wil gaan doen. In jou deze stukjes op zijn plek brengen. En je gaat de Heer Jezus bedanken. En je gaat zeggen, nou, dan is de gemeente meer dan een soort vereniging van gelijkgestemden. Ik bedoel, als boeren een bepaalde gemeente, een bepaalde vereniging oprichten om, laten we zeggen, landbouwwerktuigen te kopen, dan zijn ze allemaal gelijkgestemd. Ze willen allemaal, laten we zeggen, tractoren kopen of zo. En daar hebben ze een coöperatie van gemaakt, een vereniging van gemaakt. Is dat het dan? Nee. Het is niet voor ons. Het is niet dat wij dan gemakkelijk aan apparatuur kunnen komen of het makkelijk hebben in onze arbeid, maar het is om u bedoeld. Weet u, dat is de bedoeling van gemeente zijn. Om nu te beginnen met straks. Lofprijzing is hemels. Aanbidding is de Vader vertellen wie de Heer Jezus is. Dat is hemels. Dat is van het Vaderhuis. Daar kun je nu mee beginnen. Elke samenkomst, een generale repetitie van de uitvoering straks. Hij komt ons halen. Zaterdag hadden we een begrafenis. Ik heb het daar net in die, we hadden een moment van bidden daar. Zuster begraven in onze gemeente. Een paar keren, vele keren bezocht, maar vlak voor haar heen gaan. Ik ga naar het huis van de Vader. Mijn woning is klaar. En hij komt me halen en hij brengt me daar waar hij plaats heeft bereid. Heeft ze aan ons gezegd, aan hen en mij, maar dat heeft ze ook aan haar broers en zussen gezegd en schoonzussen. Ze hebben er allemaal over gepraat. Ik heb er ook over gesproken bij de begrafenisdienst. Het laatste was een paar maanden terug heb ik hier verteld van een broeder die we ook begraven hebben in Haarlem. Een vriend geworden in de loop van de jaren. Het laatste wat hij zei was erg ziek. Ik kom eraan hoor! En hij stierf. Ik heb ook anderen gehoord die hebben zingen gehoord. Of die hebben woorden gehoord. Die hebben gezien dat er iets bijzonders aan het komen stond. De gelovigen hebben een schitterend vooruitzicht. Echt. Daar kan niets iets aan veranderen. Niks. Nul. En de duivel ziet kans om ons met inenten bezig te laten houden in plaats van met hem. Sorry dat ik het even hedendaags zeg. Ik wil daar geen uitspraak in doen. Maar ik wil zo graag vertellen dat je op het moment dat je omgebogen wordt, eigenlijk een signaaltje moet hebben van, dit gaat niet de goede kant op. We moeten naar hem toe. En niet naar de persconferentie van meneer Rutte. Sorry hoor, ik zeg het nu maar heel cru. Ik zou zo graag willen dat dit post vat in je denken en in je hart. Zodat je gaat genieten van de Heer Jezus. Amen. Vader, dank u wel dat u ons zo een beetje helpen wilt om in onze dagen de dingen te zien zoals u ze ziet. Zoals u ze zag, zelfs van voor de grondlegging van de wereld. Dank u wel voor zulke dingen. Eindeloos mooi, schitterend. En gelovigen houden zich bezig met de prut van beneden. We willen u danken dat u ons vanavond uit wilt tillen boven al het alledaagse. En ons wilt laten zien wat uw gedachten en uw heilsplan is. Namelijk om ons daar te brengen waar de Heer Jezus is. Eén met hem. Lichaam van Christus. Bruid van het Lam. Huis van God. Kudde van de goede herder. We willen u danken dat dat de termen zijn die we mogen bezigen. We willen u zo bidden om uw bijzondere ondersteuning ook door vanavond heen. We prijzen uw naam. Amen.